Voor de luisteraars thuis willen we het schriftelijke gedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is uit Johannes 20, vers 1 tot en met 23. We noemen Johannes 20, vers 1 tot en met 23. En we zingen psalm 43, vers 3 en vers 5. Psalm 35, vers 1 en vers 13. Psalm 66, vers 6. En psalm 62, vers 1. We noemen nogmaals de schriftlezing Johannes 20, vers 1 tot en met 23. En we zingen psalm 43, vers 3 en 5. Psalm 35, vers 1 en 13. Psalm 66, vers 6. En psalm 62, vers 1. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen deze middag ons samen zijn vervolgen door met elkaar te zingen uit de 43ste psalm. Het derde en het vijfde vers, 43. Het derde vers, zend Heere uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereden ten bergen van uw heiligheid. Waar mij uw gunst verbijt. Het vijfde vers, mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen. Wat zijt ge onrustig in uw lot. Berust in 's Heere welbehagen. Hij doet welhaast uw heilsondagen. Uw hoop herleeft naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Het derde en vijfde vers van de 43e psalm. lezing is deze middag opnieuw uit het Nieuwe Testament en wederom uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, andermaal ook weer het 20e hoofdstuk. Dus de schriftlezing voor deze middag uit Johannes 20 en daar zal u ditmaal worden voorgelezen vanaf het eerste vers tot en met het 23e vers. We noemden nu Johannes 20, de vers 1, tot en met 23. Maar wij doen ook deze middag met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag den steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen: zij hebben een Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En den zweetdoek die er op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst door het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En zij zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Zij zeiden dan tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, het welk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden.
Gemeente, we zingen met elkaar voorafgaand uit de 35e psalm. De 35e psalm. En daarvan het eerste vers en het laatste: twist met mijn twisters hemel ere. Ga mijn bestrijder het toch te keer. Wil spies rond das en schild gebruiken om een gevreesd geweld te fnuiken. Belettende optocht. Treed vooruit, zo worden ze in een loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween. En zeg haar, ik ben uw heil alleen. En het dertiende, het laatste, laat vromen juichen te allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust, die ijver nooit bedwingen. Maar zeggen onder het vrolijk zingen. Verheerlijkt zij de hoogste God. Hij schenkt zijn knecht een vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag. Uw recht, uw lof, de ganse dag. 1:13 van 35.
Thank you.
gemeente, met Gods hulp hopen we deze middag opnieuw een ogenblik met u stil te staan bij de geschiedenis die, als u vindt, opgetekend in Johannes 20. Maar ditmaal vanuit het 19e en 20e vers. Dus de tekstwoorden voor deze middag vindt u in Johannes 20, de versen 19 en 20. En de luidt Gods woord in onze tekst nog eenmaal als volgt. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrees der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als ze den Heere zagen. Gemeente, ik wilde deze middag maar onder deze woorden schrijven: de verschijning van Christus aan zijn discipelen. De verschijning van Christus aan zijn discipelen. Drie gedachten deze middag opnieuw. In de eerste plaats zien we ze bevreesd zonder hem. In de tweede plaats zien we ze opgezocht door hem. En in de derde plaats zien we ze verblijd in hem. Dus de verschijning van Christus aan zijn discipelen, en dat aan de hand van hetgeen u vindt in 19 en 20e vers. Ik zei in de eerste plaats dus vrezend zonder hem. In de tweede plaats opgezocht door hem. En ten derde dus verblijd in hem. Wel geliefde, dit schriftgedeelte bepaalt ons vanavond zo dat het is aan de avond van de eerste dag der week. Aan de avond van die dag dat de Heer Jezus Christus uit het graf is opgestaan. Of moet misschien wel weer opnieuw zeggen, is opgewekt uit het graf van Gods. God de Vader had een heilig welgevallen gehad in het werk van zijn Zoon. Hij heeft geweten en ontvangen wat zijn Zoon heeft gedaan. Volkomen betaling aangebracht voor de zonde van heel zijn kerk. De rest er niets meer wat gedaan moest worden tot zaligheid. Ja, van al die uitverkorenen van Adam tot de laatste die toegebracht zou worden tot de gemeente die eeuwig zalig wordt. Want Christus had het uitgeroepen, nietwaar? Het is volbracht. En geliefden, daarom moest ik een ogenblik weer opnieuw denken aan die apostel Johannes. Ik heb er achterliggende dagen ook getracht iets van te zeggen waarop Johannes nou eigenlijk begeert het licht te doen werpen. En dat is wel omdat hij eigenlijk de Zonen Gods, Christus Jezus, begeert voor te stellen. Die van eeuwigheid als de Zonen Gods is geweest, maar in de volheid destijds gekomen is in het vlees. De menselijke natuur heeft aangenomen. Zijn broederen in alles gelijk geworden. Maar Johannes, u weet het, en dat is altijd weer zo nodig, geliefden, om tot het recht te verstaan, denk ik, ook te komen van al hetgeen ons in die evangelie verkondigd wordt. Johannes heeft juist het licht willen doen werpen op de volkomen genoegdoening van de Heer Jezus Christus. En juist ook wel met betrekking tot alles wat eraan vooraf is gegaan. En dat bedoel ik nou eigenlijk, gemeente, dus te zeggen, als het gaat over dat ze bijeen waren op de avond van de eerste dag der week. Klinkt ons natuurlijk, ja, allemaal zo bekend in de oren. Het zijn ook bekende schriftgedeelten natuurlijk. Maar waarom heeft Johannes dat nou zo geschreven? Nou, geliefden, ik denk in het bijzonder toch wel hierom. Dat hij daarmee heeft willen aanwijzen wat er nou door het werk der verzoening, door het werk der zaligheid van Christus ten diepste is veranderd. Er is een ommekeer gekomen in de tijd. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Christus is uit de dood opgewekt tot het leven, heeft een nieuw en een verheerlijkt lichaam ontvangen. Maar geliefden, hij heeft door die ene offerande volkomen aangebracht wat nodig was voor heel de kerk. En daarom is het oude voorbij gegaan. Hij bedoelt eigenlijk dit te zeggen. Heel die ceremoniële dienst, die Joodse eredienst, is niet meer nodig. En dan spreekt hij over de avond van de eerste dag der week. En dat is natuurlijk, wij zouden zeggen, de zondag. Dat is de dag geweest na de Joodse Sabbat. Het was aan de avond. De Joden hebben naar hun tijdsrekening eigenlijk toen al een nieuwe dag gehad. Maar Johannes komt hier te wijzen dat het nog die eerste dag der week is. Dat is de dag waarop de discipelen des Heren zijn bijeengekomen. Dat is de dag waarop het oude voorbij is gegaan. Want u weet dat in het Oude Testament hebben de Joden gekend dat er 6 dagen gearbeid moest worden en de 7e dag was de Sabbat, de rustdag. Dan moesten ze 6 dagen arbeiden om op die 7e dag te mogen rusten. Maar geliefde, met de komst van Christus in het vlees en door het werk van de zaligmaker is eigenlijk alles anders geworden. Ik bedoel, heeft de kerk Gods mogen leven uit het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, uit zijn zoen- en kruisverdiensten. En mogen ze dus de week, geliefde, beginnen met een rustdag. Niet eerst werken en dan een rustdag, maar eerst een rustdag en dan werken. Ik bedoel natuurlijk te zeggen, ze mogen vanuit de verwondering het leven van de nieuwe week ingaan. Ze mogen uit de verwondering aangaande het werk van de middelaar vervolgens alle dagen van hun leven werken. Welke werken? Nou ja, de werken der dankbaarheid. Leven in de verwondering aangaande zijn werk. Voelt u, geliefde, dat is eigenlijk wat Johannes begeert aan te geven. Dat Christus gekomen is en de wet vervuld heeft. Dat daar niet meer een titel of jota aan hoeft worden toegevoegd door ons. Er zal ook geen titel of jota van die wet natuurlijk afvallen. Maar er hoeft niks meer bij. De verwondering. Kijk, en daar zijn geliefde deze discipelen op die eerste dag der week ook zo heel bijzonder bij bepaald geworden. Maar ook dat hebben ze moeten leren, want die discipelen waren bijeen vergaderd. En ach, zo zou de geschiedenis rustig op ons zouden laten inwerken en die zaken zo wat overdenken. Geliefde, dan is het toch weer opnieuw een heel merkwaardig gezelschap geweest. Een gezelschap van mannen en vrouwen, maar ook een gezelschap van allerlei soorten mensenkinderen. Ik bedoel natuurlijk ook op dit moment wel even te zeggen, een gezelschap van mensen in allerlei verschillende omstandigheden. Ik bedoel, er zal enerzijds droefheid zijn geweest. Ook te midden van die kinderen des Heren die daar op die dag bijeen waren. Droefheid, en dan bedoel ik natuurlijk met betrekking tot hetgeen er is geweest. Ik zou in het bijzonder natuurlijk wel kunnen wijzen op Judas. Want laten we nooit vergeten, gemeente, het is voor die discipelen ook wat geweest. Deze Judas heeft ook 3 jaren, we zouden zeggen dag en nacht, met hen opgetrokken. Ook Judas was in het gezelschap van de Heer Jezus, heeft ook getuige mogen zijn van de wonderen. En ze hebben met elkaar ook misschien wel mogen spreken, nou ja, van hart tot hart. Elkaar zaken toevertrouwd. En Judas droeg de beurs, nooit gedacht, nooit verwacht. Dat Judas openbaar zou komen als een verrader. Ik zei, zou dat geen droefheid gegeven hebben inderdaad. Als ze zo ook toch heel bijzonder misschien hebben moeten vernemen. Hoe Judas na alles wat hij had gedaan, zichzelf van het leven heeft beroofd. We zeggen altijd met hele voorzichtigheid, zichzelf heeft tekort gedaan. Maar ik denk dat is voor die discipelen toch wel geweest. Zo nauw met hen opgetrokken. En dan te moeten vernemen, Judas is niet meer. Dan te moeten vernemen hoe zijn einde was. Op aarde. Maar wat er van zijn einde is geworden. Zou het geen droefheid in haar hart hebben gegeven. Ik zei, zo verschillend bijeen. Tuurlijk, de waarder. Die in de grootste blijdschap verkeerde. Als ik denk aan die beide Emmausgangers. U weet wel, die op de avond van die dag, toen ze van Jeruzalem naar Emmaus gingen, in duisternis wandelden, geen licht hadden, met veel vertwijfeling in der zielen over de aarde liepen. Was het nou waar wat die vrouwen hadden getuigd, dat de zaligmaker was opgestaan, of was het nou vrouwenpraat geweest? Maar toch, ach, wat hadden die beide Emmausgangers toch verwaardigd mogen worden. Om door de koning der koningen hun zaligmaker opgezocht te mogen worden. En hoe waren hun harten niet brandende in hen geweest. Aangaande de woorden die hij sprak. En wat zijn ze toch ook tot diepe, diepe verwondering gebracht. Toen hij uiteindelijk, toen ze hem gedwongen hadden in te komen. Zich aan hen had geopenbaard in de breking des broods. Wat hebben die mannen toen, nou ja, misschien wel het allergelukkigste ogenblik in de leven gehad, denk ik niet. Toen ze uit de banden in de vrijheid der kinderen Gods gezet werden. Of ik bedoel, vanuit het gemis in het bezit gebracht werden. Toen de Heer hun tranen had willen drogen. En een beginsel van die eeuwige blijdschap in haar hart had gewerkt. Kijk, die discipelen, die bij de Emmausgangers zijn teruggekeerd. En hebben zich daar bij de discipelen gevoegd. En hun harten waren nog verblijd. Het was nog van hun gezicht af te lezen. Nou ja. Dat ze bij de Heer waren geweest. Hemelsbezoek hadden gehad. Dus ik zei droefheid, blijdschap. En anderzijds misschien ook wel vertwijfeling. Vertwijfeling. Ja, bij de vrouwen. Ik denk misschien ook wel weer vertwijfeling bij Johannes en Petrus. U zegt, dominee, zeg je dat nou wel goed? Vertwijfeling. U hebt toch vanmorgen met ons kunnen lezen hoe Petrus en Johannes tot de kennis van die verrezen zaligmaker zijn gebracht. Ze hebben toch in de morgen vroeg mogen ontdekken dat hij leefde. Dat hebben ze toch zelf door zijn woord en geest mogen leren verstaan. Ze hebben toch ook iets van die blijdschap gekend. Nu, vanavond, dan weer in de vertwijfeling. Geloof geliefden, dat misschien wel vertwijfeling in de hart is geweest. Laat ik eens vragen, misschien zitten er in ons midden. Ja, Diet, zielsondervindelijk moeten betuigen. Dat zo genoten is. En zo weer toegesloten is. Als de Heer je berg vastzet, dan zeg ik, zal niet meer wankelen in de eeuwigheid. Maar geliefden, dat zijn toch vaak maar uurtjes van korte duurtjes. Bedoel ik nou het werk des Heeren te kort te doen, geliefden, geenszins. Maar ze kunnen het niet vastgrijpen en ze kunnen het niet vasthouden. Kijk, daarom durf ik wel te zeggen, dat na genoten weldaden, en zo dikwijls weer grote twijfeling kan komen. Kijk, als God je nou eens in de ruimte heeft gezet. Zijn heerlijkheid, die heerlijkheid als van de enige geborene des vaders aan zichzelf, aan je hart heeft vertoond. Hoe lang was blijdschap? Of wij moeten ondervinden dat die leugen naar de beginnen er soms zo weer heel snel bij komt. Ik las ooit eens bij Philpot, laat ik het eens doorgeven. Dat de vrede in het hart, de rust, soms slechts maar enkele uurtjes is. Ik was er toch blij mee dat ik het las. U ook. Waarom? Je kunt soms zo weer bestreden worden door die leugen naar het begin, dat hij zegt er allemaal niks van waar. Want het is geen bestendige vreugde geweest. Dus daarom zei ik, geliefde, nou is die discipelenkring met die vrouwen bijeen. Blijdschap, droefheid en vertwijfeling. En toch lees ik dat ze op die eerste dag aan de avond van de dag te samen zijn. Ja, ziet weer, hè. Hun taal, mijn hertentolk. Gods volk, Gods kinderen worden op een of andere manier altijd op elkaar aangetrokken. Hoe komt dat door? Nou, als ze van de wereld waren, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat ze van de wereld niet zijn, heeft de wereld hen gehaat. En ze zijn één van harten, één van taal en één van zinnen. Dus dat trekt altijd op elkaar aan. Nou ja, u kent die uitdrukking, laat ik het vanmiddag toch eens zeggen. Ik zeg het ook voor onze jonge kinderen, voor onze jonge mensen. Want ik ben wel eens bang, geliefde, dat we een geslacht krijgen dat niet meer weet hoe God zijn volk bekeert. Daar ben ik soms heel bang voor. Maar ze trekken altijd weer op elkaar aan. Dan kan vreemd eigen worden. Een eigen vreemd. Ik ga er niet meer van zeggen. U begrijpt vast wat ik bedoel. Maar ze trekken altijd op elkaar aan. Maar ze zijn met liefdesbanden aan elkaar verbonden. Waarom? Nou, ze hebben allemaal hetzelfde geleerd. Van God geleerd. Heel eenvoudig gezegd, hoe groot hun zonden en ellende zijn. Als je daar met elkaar niet over kunt praten, versta je elkaar niet. En ze hebben allemaal geleerd hoe ze van zulke ellende verlost moeten worden. En zijn geworden. Dat geeft verbondenheid. Dus dat trekt op elkaar aan. En geeft natuurlijk ook iets van die dankbaarheid in het hart. Was die dankbaarheid. Dat allemaal zulke goede, brave, nette mensen geworden zijn. Met zoveel goede voornemens. En beginsel van heiligheid waar velen tegenop kijken. Nou geliefden, ze hebben al meer leren verstaan hoe dierbaar hij voor hen is geworden. Dus ik zei dat verbindt. Dat volk kijkt elkaar in het hart. Die hebben dan een half woord genoeg. Kijk, daar zit je samen. Gemeenschap met elkaar. Ziet hoe lief ze elkander hebben. Juist wel in zulke ogenblikken, als er zoveel is gebeurd. Dan trekken ze toch op elkaar aan. Al durf ik ook misschien wel weer vanmiddag te zeggen dat er toch wel weer onderscheid is. Ik zei, onderscheiden gestalten. Maar ik daar Petrus zou gaan vragen, Petrus, hoe is het nou? Dan denk ik dat Petrus misschien stilletjes in een hoekje ging zitten. Had hij toch geen reden toe. Want de Heer had hem toch opgezocht. En de Heer had zich toch ook op deze dag in het leven van Petrus niet onbekend en betuigd gelaten. Zegt het toch, Petrus, werd er tegen de vrouwen gezegd. Maar geliefden, genade maakt klein. Dus waarom zou Petrus misschien stilletjes in een hoekje gaan zeggen zitten? Nou, gedachtig aan het kwaad wat hij heeft misdreven. Ik geloof dat dat ook wel de meest aangename kinderen God zijn. Maar genade werkt, ootmoed. Ootmoed. Ootmoed zei Augustine zijn. Dat vernedert. Waarom? Nou, omdat de liefde Gods verbreekt en het hart vertedert. En daarom zitten deze discipelen nou bij elkaar. Hebben ze iets van de gemeenschap der heiligen. Maar ze zitten hier geliefden ook weer vanwege de vrezen der Joden achter gesloten deuren. Ja, ik zeg het opnieuw maar weer vanmiddag, misschien gemeente, vertel ik geen nieuwe dingen. Maar misschien kan het wel weer nieuw worden, ik bedoel levendig worden, herkenbaar worden. Kun je er misschien vanmiddag toch wel weer blij mee zijn dat je weer opnieuw zulke dingen leest. Vanwege de vrezen der Joden. Ik zei het toch straks. Wie die discipelen waren. Mensen, kinderen van gelijke bewegingen als u. Met een beginsel Gods in de hart. Ware genade verheerlijkt in uw ziel. En toch zo, ja, tot allerlei slingeringen onderhevig. Vanwege de vrezen der Joden. Kijk, daar zijn ze bevreesd voor geweest. Want ze hebben misschien wel in dat huis gezeten, dat is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen, maar velen menen toch wel dat die discipelen hier bijeen zijn vergaderd geweest. Nou, in een van die vertrekken waar ze, nou ja, nog maar kort tevoren de Heer Jezus met hen Pascha hebben gehouden. Misschien wel die opperzaal waar ze zo dikwijls samen zijn gekomen. Waar ze straks ook na Pasen in afwachting van de uitstorting van de Heilige Geest bijeen zijn geweest. En samen in een gedurig gebed voor het aangezicht des Heren hebben mogen zijn. Die plaats waar ze zo dikwijls samen zijn gekomen. Waarvan ze het ook hebben geweten. Judas is daar ook telkens geweest. En Judas die, nou ja, met het Sanhedrin, met de Farizeeën en de schriftgeleerden op een akkoordje had gegooid dat hij om 30 zilverlingen de zaligmaker zou verraden. Zouden de discipelen geliefden niet bevreesd zijn geweest dat Judas precies had verteld waar de Heere met zijn kinderen altijd bijeen was. En als ze dan weer terugdenken aan alles wat er is gebeurd, die wreedheid, hoe ze de zaligmaker met list gevangen hadden, hem als een misdadiger behandeld hebben, zouden ze niet bevreesd zijn geweest dat ook elk ogenblik er op de deur geklopt zou kunnen worden en ook deze discipelen weggenomen zouden kunnen worden uit het midden van Jeruzalem? Opdat het gerucht aangaande de Jezus van Nazareth maar niet langer daar in en buiten Jeruzalem voort zou gaan. Ze waren bijeen bevreesd om der Joden wil. Kijk, het waren nog kleingelovigen. Ik hoop dat u maar begrijpt wat ik bedoel te zeggen. Maar Gods kinderen zijn niet zo sterk voor van zichzelf. Ja, als ze in de vrijheid der kinderen God zijn, dan vrezen ze geen 10.000. Maar als ze weer op zichzelf worden geworpen, ach, dan vrezen ze menigmaal. En daar zitten ze, de deuren gesloten hebben. Is wat? Wankelmoedig, twijfelmoedig, vreesachtig. Een klein geloof, nog zwak. Wat gewerkt is, wordt weer bestreden. En toch, geliefden, bevreesd, zonder hem, maar ik zei in de tweede plaats, opgezocht door hem. Ik zei vanmorgen aan de gemeente, u moet me maar niet kwalijk nemen, als ik het nog een keertje zeg, maar ik zeg tot vertroosting voor de gemeente. Deze geschiedenissen vertolken ons zulke heerlijkheid, laten ons zo op zulke wonderbaarlijke wijze zien hoe bewogen hij is met de zijnen. Kijk, zij waren zonder hem. En ik geloof misschien ook vanmiddag wel weer te kunnen en te moeten zeggen. Hem te missen, dat is alles te missen. Zeker als je hebt mogen weten in je leven. Wat het is om in zijn nabijheid te verkeren. Om te mogen zijn als een kind dat zich stil bij zijn moeder bevindt. Ik bedoel dan op geestelijke wijze te mogen liggen in zijn middelaarsarmen. En je te mogen verblijden in de Heer. Kijk, dat is het leven op aarde. Zou je altijd wel willen blijven. Maar nou zijn ze deze middag weer opnieuw zonder hem. Bevreesd, wankelmoedig, twijfelmoedig. Bezet met vele gedachten over de vijanden, de omstandigheden. Maar geliefden, dat de zaligmaker nou bewogen is geweest weer met hen. En dat hij weer de eerste is die, nou ja, uitgaat om hen op te zoeken. Want de zaligheid gaat van God uit. In aanvang en in voortgang. Hij is de alfa, de omega, het begin en het einde. Kan dat niet genoeg gemeente benadrukken, ook vanmiddag niet. Waarom niet? Opdat u altijd goedsmoed zou zijn. Als u in duisternis wandelt en geen licht hebt. Dat ge nochtans dan betrouwende bent op de Heer. En misschien wel net als deze discipelen dan eigenlijk niet meer anders kunt dan in de nood, in de duisternis verkerend roepen tot de hemel. Maar ze waren zonder hem, buiten hem. Maar geliefden, hij gaat uit en hij zoekt ze op. Het is toch altijd weer een wonder, niet waar? Dat de Heer Jezus kwam. Een komende en een gaande Jezus. En als die gekomen is en hij heeft zichzelf verheerlijkt, ja, dan heb je de hemel op aarde, heb je alles. Want tegen het aangezicht des konings is vrede, maar buiten hem, ach, is zo dikwijls weer onrustig. Maar geliefden, hij is de eerste en hij blijft de laatste. Hij zoekt ze altijd weer opnieuw op. Altijd op zijn tijd, altijd op zijn wijze. En zijn tijd is altijd de beste tijd. Toch? Dat is altijd de beste tijd. Dat is altijd die tijd als ik er op het allerminst op reken. Als ik het op het eigenlijk ook op het geheel niet meer kan verwachten. Als misschien, nou ja, zou ik het zo zeggen vanavond, dat het eigenlijk al donkerder is geworden. Want het was aan de avond van de dag. Buiten donker, van binnen donker. Dominee, je moet niet altijd gaan vergeestelijken. Gemeente, dat doe ik wel. Want de schrift is geestelijk. En de Heere laat juist zien dat hij nog dag en nacht werkt. En dat zelfs die gesloten deuren, geliefde, voor hem geen belemmering zijn. Ook wonderlijk altijd, hè. Ze hadden de deuren gesloten omwille van de Joden. Bevreesd voor de Joden hebben ze gedacht, de boel goed afgrendelen, kan er niemand in. Maar op zijn tijd en op zijn wijze komt hij binnen. Ja, hoe is dat nou gegaan? Ja, ik zou natuurlijk vanmiddag misschien dat ook wel weer heel eenvoudig moeten uitleggen. Het is natuurlijk ook goed om de dingen zo eens wat voor te stellen. Want er is natuurlijk al veel misvatting geweest. Hoe kan dat nou? De deuren in het nachtslot, de grendels ervoor. En toch de Heer Jezus in het midden van. Je leest niet dat iemand de deur heeft opengedaan. Sommige menen zou die dan misschien op het dak hebben vertoefd. En in die opperzaal dan toch op die manier naar binnen zijn gekomen. Ja, Rome meent vanuit een dwaasheid dat de Heer Jezus Christus door de gesloten deuren is heengedrongen. De volgelingen van Maarten Luther overigens hebben het eigenlijk ook gedacht. Maar ik zei, er was een misvatting. Daar ligt wat achter. Ik zou dat misschien vanmiddag proberen heel kort even voor te stellen. Dat had te maken met de alomtegenwoordigheid van de Heer Jezus Christus. En dan moet ik misschien even kort verwijzen ook naar hetgeen, ja, Rome en ook Luther hebben misverstaan met betrekking tot het heilige avondmaal. Heel kort vanmiddag. Maar Rome meende dat water, dat het brood en de wijn veranderden in het lichaam en in het bloed van de Heer Jezus Christus. De catechisanten weten het, dat noemen we de transsubstantiatieleer. Luther begreep wel dat dat natuurlijk onzin was. Maar Luther meende dat de Heer Jezus Christus zich verbond aan het brood en aan de wijn. Dat hij als het ware zich verenigde met dat brood en dat wijn. Want ja, brood en het lichaam van de Heer Jezus eten, dat kan toch niet anders dan de Heer Jezus er zelf bij is. Nou, ik zei heel kort vanmiddag, ga er niet heel breed over uitweiden. Maar Johannes Calvijn heeft altijd geleerd dat eigenlijk het eten van het avondmaal en het drinken van de wijn op geestelijke wijze moeten verstaan worden. Dat is een geestelijke maaltijd. Want het kan natuurlijk onmogelijk dat Christus Jezus op aarde is gekomen. Naar zijn hemelvaart. Dus ik zei, Rome en de Luthersen hebben daarin gedwaald. Dus de Heer Jezus Christus, geliefden, had een verheerlijk lichaam. Hij was waarachtig God en hij was waarachtig mens. Een verheerlijk lichaam op die wijze dat het niet meer aan het verderf onderhevig was. Maar hij had nog steeds, toen en nu, een waarachtig menselijk lichaam. Net als u en ik. Nu in de hemel, toen nog op de aarde. Geliefden, en dan is het natuurlijk onmogelijk dat de Heer Jezus Christus door die gesloten deuren is heen gedrongen. Ook helemaal niet nodig. Want hem is wel gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Al zouden ze er 100 sloten op die deur hebben gehangen, was het voor hem nog maar een wenkje van zijn halve mogen om dan binnen te komen. Waarom vertel ik dit, gemeente? Nou, dat weet u. Omdat ik weet dat u en ik ons hart hebben toegesloten. Wij er ook achter gekomen, vraag is vanmiddag heel eerlijk. Wij er ook achter gekomen. Wil je nou eigenlijk ook het liefst maar weer vandaag zo snel mogelijk over tot de orde van de dag morgen? En vind je het eigenlijk misschien wel jammer dat je morgen weer naar de kerk moet? Tweede paasdag. Nou, het blijkt het uit, hè. Dat je eigenlijk helemaal geen begeerte hebt dat hij koning over je zou zijn. Dan zeg je eigenlijk, Heer, wijk maar van mij, want aan de kennis van uw Heer heb ik helemaal geen lust. Dan zit je hart bot dicht. Voor alles van de Heer in zijn dienst. Alles kan erin, behalve dat. Toegesmuurd. Gegrendeld. Maar geliefden, er is alle eeuwen door een volk geweest. In wier hart en leven hij is gekomen. Ik vraag het opnieuw, gemeente, weet je daarvan? Wees eens eerlijk. Weet je ervan? Dat kan in je jonkheid gebeuren. Kan in de kracht van je leven gebeuren. Kan zelfs op je late dag gebeuren. Maar we zullen toch allemaal enige wijze moeten leren kennen hoe Hij in ons leven is gekomen. Hij in ons hart is gekomen. Onderwijzend, ontdekkend, ontgrondend, ontledigend, plaatsmakend voor zichzelf in de aanvang. Maar ook in de verdere voortgang. Want ik zei, geliefde, wat hier staat is zo'n wonder van vertroosting. Voor wie? Nou, voor juist diegene vanmiddag nu hier in ons midden. Die het ook zichzelf wel eens duizendmaal afvragen. Hoe zal dat dan moeten? Hij in mijn hart. Zal dat ooit kunnen dat Hij inkomt in mijn ziel? Hoe zal dat nou moeten? Hoe zal dat ooit kunnen? En je meent hij er zelf wat voor moet doen en jezelf geschikt moet maken en hem de toegang moet bereiden. Toch? Maar voor wie er nou achter is gekomen dat dat niet kan. Onmogelijk. Is dit wonderen gebeuren, geliefde, tot vertroosting. Want Hij komt altijd op zijn tijd en op zijn wijze. En als die komt, neemt hij alles mee. Kan niets hem tegenhouden. Dat hebben al degenen die door de Heere geleerd zijn in de leven mogen ontvangen. Dan komt hij springende over de heuvelen, huppelend over de bergen. En gaat iets zeggen. Ziet, hier ben ik. Hij zijn verschijning. Lief. Zie op dat ogenblik niemand anders dan de Heere alleen. Gemeente, dan moet je niet denken dat dat op een andere manier kan. Jongens. Jeugd. Laat je nou nooit bedriegen. Ouderen in ons midden, laat je niet verleiden. Er is veel wind van leer. Ziet hier de Christus, ziet daar de Christus. Maar ik lees in Gods dierbare woord. Ik lees in de geschiedenis, in de getuigenissen van Gods kinderen van alle eeuwen. Dat hij zichzelf komt te openbaren en te verklaren. Al zijn heerlijkheid en al zijn schoonheid. Door zijn woord en door zijn geest. Maar trekt hij in je ziel. Gaat hij zich bekendmaken. Nou ja, toen daar in die zaal. En hij stond in het midden. Ja, gemeente, elk woord heeft zijn schoonheid. En ik hoef vanmiddag niet te zeggen dat elk woord ook wat te zeggen heeft. En weet je wat ik nou wel eens hoop? Mag ik dat nou vanmiddag ook maar eens persoonlijk wat zeggen? Dat je deze geschiedenissen niet alleen kent met uw verstand. En misschien al wel weet wat ik ga zeggen. Maar dat je het vanuit je hart weet. Dat je uit je hart mag weten wat het nou is als hij in het midden komt. Kijk, dan kan het niet anders, geliefd, dan of dan moet ik een stapje achteruit doen. Moet ik dat? Dat gaat vanzelf. Dan krijgt hij de hoogste plaats, de verheerlijkste plaats in mijn leven. En moet ik uit het centrum weg. Ik spreek toch geen vreemde taal, hè, vanmiddag. Ik bedoel, want als hij zich nou komt te verheerlijken, word ik minder dan niet een ijdelheid. Word ik zo gering, zo klein. Dan ben ik een gewillig voorwerp van zijn heerlijkheid. Een gewillig onderdaan. Gaat het niet meer om mij, maar gaat het om hem. Is hij alles. En ik niks. En gemeente, dat is nou het leven op aarde. Hij het voorwerp van je vermaak. En die discipelen zijn bevreesd geweest. Verslagen geweest. Waarom? Ach, wie kan nou voor hem bestaan en leven? Dat ga je juist ondervinden als hij zich gaat verheerlijken. Als de Zoon Gods, de zaligmaker der wereld, die van eeuwigheid is geweest tot eeuwigheid dezelfde blijft. En die zich zo kennelijk aan je ziel openbaart. Wie kan dan voor hem bestaan en leven? Dan word je zo klein. Kijk, en daarom, ja, gaat hij ook tot hun spreken, hè? Vrede, zei u lieden. Op zichzelf geen vreemde woorden, want dat was eigenlijk een zeer gewenst die de Joden zo in die tijd eigenlijk altijd tegen elkaar uitspraken. Een soort wijze van groet. Elkaar het beste toewensen. En wat kun je elkaar nou beter toewensen dan, nou ja, dan vrede. Of, en dat moet ik eigenlijk wat proberen aan te vullen natuurlijk, niet zomaar vrede, maar ware vrede. Wat is dat voor verschil? Nou dit. Als de Joden spraken over vrede, nou ja, dat weten we ook allemaal wel, dat kan ik vanmiddag ook wel noemen. Dan spraken ze natuurlijk over, ja, in het Hebreeuws over shalom. En dat is vrede. Maar dat woordje shalom in zijn grondtekst, in het grondwoord, betekent eigenlijk veel meer dan aardse vrede. Dat betekent eigenlijk, ja, naast de vrede, ook de gunst van God. Hoe moet ik dat nou beter proberen voor te stellen? Het kan vrede wezen met God, hè. En dat is al grootheid, dat in je leven mag onderwinnen. Een vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Door de verzoen- en kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus alleen. Maar geliefden, als die nou komt te spreken, vrede en hij zegt het, dan bedoelt hij niet alleen maar vrede, maar betekent het ook hij de gunst Gods weer mee hebt. Dat betekent dat, geliefde, dat ge behoort tot de kinderen Gods. Dat betekent het dat gedeeld in al de weldaden die al Gods kinderen van alle eeuwen en alle tijden en alle plaatsen deelachtig zijn geweest. Dan is alles wat van God de Vader is op dat moment ook van zijn kinderen. Toornt God niet meer, scheldt hij niet meer op hen, maar ziet hij in gunst en in genade op zijn Heer. Voelt u? Dat is die gunst Gods. En dan sprak hij nou tot ze. Maar ik zei, geliefde, niet als een zegen, bede, als een wens. Maar hij sprak het tot hen. En als hij gaat spreken in je leven, geliefde. Nou ja, u weet wat ik ga zeggen, dan spreekt hij als machthebbende. En niet als een schriftgeleerde, als machthebbende. Want zijn woord is een woord met macht, met kracht, met majesteit. Want als hij spreekt één woordje slecht, dan zullen doden horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Als hij gaat spreken in je leven, door zijn woord, door zijn geest, tot je ziel, gebeuren de wonderen. Dus als het hier in de oren mag klinken van deze discipelen, vrede zij uw lieden. Dan hebben zij die op dat ogenblikje bevreesd waren. Dat moment de vrede uit zijn mond horen verklaren. En wordt het vrede in het hart. Ik probeerde er net iets van te zeggen, geliefde. Ik heb het al wel vaker gezegd, ga het vanmiddag weer zeggen. Ik kan het eigenlijk niet uitdrukken wat dat is. Ik hoop zo van harte. Hij begrijpt wat ik bedoel, wat dat nou is, die vrede. Die vrede met God die alle verstand te boven gaat. Dat is als het ware het zuizen van een zachte stilte in je ziel. Dan is de toorn Gods gestild. Dan klaagt je geweten je niet meer aan. Dan ben je niet meer bevreesd voor de naderende straf en het onheil. Dan moet de binnenprater zwijgen. Die leugenaar daar beginnen wijken. En hebt gevrede met hem. Door hem. God niet meer tegen, maar God mee. Zijn aangezicht niet meer van je afgewend, maar zijn aangezicht in gunst tot je gewend. Die vrede. Maar geliefden, de zaligmaker kwam zijn discipelen op te zoeken. En tot hen te spreken, tot het hart van Jeruzalem te spreken, dat er strijd vervuld was, er ongerechtigheid verzoend was, en dat ze van de handen zeer dubbel hebben ontvangen voor al hun zonden. En als hij dat gesproken had, dan staat er zo heel treffend. Toen toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. gesproken van vrede tot het hart. Maar hij gaat ze onmiddellijk verklaren waarin die vrede nou bestaat. Of hoe die vrede nou verworven heeft. Wat de oorsprong is geweest van de vrede die hij aan hen heeft willen schenken en heeft kunnen schenken. En waar zij op dat moment metterdaad in mochten delen. Hoe bent ge nou aan die vrede gekomen? Geliefde, dan toont hij hun zijn handen en zijn zijde. Die handen waar die wonden nog in zitten, toch? Waar ze hem mee aan dat vloekhout der schande hadden genageld. Wat die vrouwen en die discipelen, zij dichtbij of van verre hadden gezien. Maar daar hebben ze allen iets van doorstaan, doorleefd. Wat hij heeft gedaan voor hen. Welke weg hij wilde gaan voor hen. Voel je dat? Het zijn de wonden, geliefden, waarmede hij is geslagen, wat het zwaard is uitgegaan. Dat zwaard, zo scherp gewet en strijden, dat wraakzwaard. Dat wraakzwaard, dat is uitgegaan toen God in dat ogenblikje, nog enkele dagen geleden, kwam om zijn heilig recht. Toen de Zonen Gods aan dat strafeisend recht volkomen genoegdoening moest gaan geven, was er voor hem geen andere weg dan om te eindigen aan dat kruishout op Golgotha. Want vervloekt een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En hoe heeft het God behaagd zijn enige geboren zoon te verbrijzelen? Heeft God er behagen in gehad? Dat ontzaglijke wat daar gebeurd is, die drieuurige duisternis. U weet hoe de Zonen Gods het heeft uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar geliefde, nou toont hij hun zijn handen en zijn zijde. Komt hij hem bekend te maken dat hij dat nou alles heeft gedaan om de straf te dragen die hen nou de vrede aanbrengt. En dat nou door zijn striemen hen genezen is geworden. Voel je dat? Dus hij nou iets van die vrede hebt leren kennen in je leven, als hij nou van vrede heeft gesproken tot je hart. En je hebt dus leren delen in die goddelijke vrede en in die goddelijke gunst, geliefde, bij op dat moment bepaald bij het werk van Christus. Dat mag je nooit van elkaar losmaken. Want dat is het waar God de zaligheid gaat betonen. Dat de zaligheid om niet is, maar wel door zijn zoen en kruis verdient. Word je ingeleid, ingewijd in dat werk der zaligheid. Denk opnieuw in gemeente, jong en oud. Nou ja, die mooie geschiedenis die Bunyan heeft beschreven in de Christenreis. Ik weet wat is de Bijbel niet. Het is wel, zo zeggen we vaak en horen we vaak, het op een na meest gelezen boek in de wereld na de Bijbel. Maar Bunyan heeft toch wel heel mooi en treffend beschreven, nietwaar? Waar Christen nou van zijn pak die last der zonde werd bevrijd. Het was daar toch, geliefde, waar die gebracht werd. Bij de voet van de kruis. En toen die verwaardigd werd om op dat kruis te zien, werd dat pak van zijn rug ontbonden. En werd dat pak in het graf gerold. Hoefde Christen niks aan te doen. Maar alleen door het slaan van ene blik op dat middelaarswerk, ging die zien wat dat zijn zaligheid diende. Wat hij gedaan had voor hem. Dus ik zei, geliefden, als hij van vrede gaat spreken tot je hart, heb je zijn handen gezien. Heb je zijn doorstoken zijde gezien. Ben je op Golgotha geweest en heb je leren inblikken wat het hem gekost heeft om u zalig te maken. Dat de vrede door zijn striemen is geschonken. Uw zaligheid in en door hem is. Gemeente, sta me toe dat ik het u nog eens een keer heel eerlijk vraag. Want u en mijn hart is zo erg listig. Dodelijk. Wie zal het kennen? En ik heb er u niet voor over, geliefde, dat u misleidt en bedriegt voor de nimmer eindigende eeuwigheid. Want daarom begeert de Heer u zondags en zondags in zijn huis te brengen. Maar heb je nou wel eens in waarheid en met verwondering gebracht aan het einde van alles van jezelf, mogen zien wat hij gedaan heeft en voor u? Kijk, dan hij gezien dat er uit zijn zijde bloed en water kwam. U weet, Johannes de Evangelist is de enige die ons dat bekend maakt. in dat 19e hoofdstuk hieraan vooraf. Ik zei zo straks in het begin toch, Johannes heeft maar één verlangen. Om Gods kinderen de kerk van die tijd en van alle eeuw bekend te maken wat hij gedaan heeft. De Zoon Gods die gekomen is in het vlees. Om zijn kerk te kopen met de dure prijs van zijn hartebloed. Kijk, daar is die in zijn zijde doorstoken en er kwam bloed en water uit. Nogmaals gemeente, moet je niet denken dat alles inlegkunde is. Is niet zo hoor. Maar dat heeft wat te zeggen. Voor wie? Voor Sion. Voor Gods kinderen. Er kwam bloed en water uit. Want zijn bloed reinigt van alle zonden. Alle zonden. Alle zonden. Ik zou het nog wel 100 keer willen zeggen. Alle zonden. Zijn bloed gestort tot een volkomen genoegdoening. Voor al onze zonden is er onlangs aan deze tafel uitgesproken. Kijk dat bloed van dat lam. Dat dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus. Dat is de kerk op aarde zoet geworden. Er kwam bloed uit. En water. Dat is ook zo bijzonder, hè? Kijk, zou ik natuurlijk kunnen zeggen, zoals ik wel eens hoorde verklaren door iemand die misschien er wel veel meer verstand van heeft dan ik natuurlijk. Maar dat vocht is wat om het hart zit, om het hart te koelen, dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week klopt en werkzaam is. Ik geef het maar eenvoudig door. Maar geliefde, dat heeft Johannes niet bedoeld. Johannes heeft willen aanwijzen dat er water uitkwam. Dat water dat reinigt. Voel je dat? Want wat zouden die kinderen Gods op dat ogenblik nou hebben begeerd? Toen ze die vrede met God door het geloof mochten smaken. En in de liefde aan hem waren verbonden. Met duizenden koorden van goede tierenheid en waarheid. Wat zouden ze nou hebben begeerd? Nou laat ik het eens vragen. Maar voor u en mij tot zelfonderzoek. Wat zouden ze nou hebben begeerd? Dat ogenblik. Toen de liefde Gods in hun hart was uitgestort. Wat zouden ze nou hebben begeerd? Om volmaakt voor de Heere te mogen wandelen. Alle dagen van hun leven. Onberispelijk. Want geliefden, als de liefde Gods uitgestort wordt in je ziel. Ben je nooit, maar dan ook nooit meer 1 keer zondaan. Maar nou kwam er bloed en water uit zijn zijde. Dat bloed tot verzoening van de zonde. Maar ook dat water dat reinigt. Die vernieuwing van het leven. Die vernieuwing van hart. Dat reinigen van het verdorvene bestaan. Die reinigmaking, of beter gezegd die heiligmaking. Die uit hem is en die hij gaat bewerken in het hart en leven van zijn kinderen. Dus ik bedoel te zeggen, die discipelen daarbij heen, u en ik vanmiddag hier in Gods huis. Die misschien al met die hartelijke lust en liefde tot een Heere bezet zijn. En het stilletjes wel eens vragen, Heere, maak me nou heilig gelijk als u bent heilig. En je moet vervolgens elke dag merken dat je zelf zo tegenvalt. Niet kunt zijn die je moet zijn. Komt hij ze te betonen wie hij voor hen is. Denk opnieuw weer aan de kostelijke tekst uit 1 Korinthe. Hij is ons van God geworden. Tot wijsheid. Tot rechtvaardigmaking. Tot heiligmaking. En tot een volkomen verlossing. Dus wat bedoelt hij nou te zeggen? Nou geliefden, dat hij met die ene offerande volmaakt heeft al degenen die geheiligd worden. Die geheiligd worden. Dat is passief, hè? Dat komt niet van u en mijn akker. Maar dat gaat hij bewerken. Door die vereniging met hem worden ze vernieuwd van hart. Gaan ze de afsterving van de oude mens ondervinden. En de opstanding van een nieuwe mens. Moet je maar niet naar je eigen vorderingen gaan kijken en naar je eigen resultaten kijken, want dan word je bitter bedroefd. Want je gaat er nooit wat mee worden. Maar geliefden, hij toonde hun zijn handen en zijn zijde. Ach, de discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. Een beginsel van die eeuwige vreugde in de raad. Ik had het net over de vrede dat ik dat niet uit kon drukken. Moet ik ook weer van die blijdschap zeggen. Zo'n arm mens staat hier op de kansel. Een liefde die onbekwaam is tot enig goed geneigd tot alle kwaad. Maar die u ten diepste niet kan prediken. Hoe groot het goed is dat hij heeft weggelegd voor al degenen die hem vrezen. Kom ik het maar. Kom ik het maar. Moet ik dat dan gaan vertolken voor Gods kinderen? Wel nee. Want die zeggen altijd aan, ach dominee, de helft heeft er nog niet van aangezegd. Maar ik zou wel eens jong en oud die nog van verre staan, die er nog buiten staan. Als het ware nog heilbegeerig willen maken. Daar nog in dat heden der genade, in die kostelijke aangename tijd, het heden. Nog eens op je knieën zou vallen. En zou vragen, maar heren, opdat ik dan ook u kenne. Wilt u zich toch ook zo in mijn leven, heren, komen te verheerlijken? Dat ik het nou ook mag verstaan en weten wie u bent. Kijk, geliefden, als die blijdschap in je hart wordt gewerkt, ik zei dat beginseltje van die eeuwige vreugde. Hier een voorsmaakje, een druifje uit Eskol. Nou, dan ga je als die kameling je weg vervolgen met blijdschap. Voor zolang het duurt, zeg ik opnieuw erachteraan. Maar hij wel iets van die blijdschap in je hart. Maar geliefden, ik moet opnieuw zo weer natuurlijk ook vanmiddag. Voor al degenen die nou van die vrede vreemdeling zijn en van die blijdschap vreemdeling zijn, of beter gezegd die van Christus vreemdeling zijn. Eigenlijk toch weer gaan wijzen op wat er in dat laatste versje van dit 20e hoofdstuk staat, dat 31e vers, u moet eens lezen. Dan zegt dan Johannes, ach, hij heeft nog vele en andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. En Johannes had er al zoveel van opgetekend. Maar hij zegt, het is nog veel meer dan ik heb geschreven. Maar zegt hij, deze dingen zijn geschreven opdat ge gelooft. Dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat ge gelovende het leven hebt in zijn naam. Kijk, daarom moet dat wonderenwerk van die opgestane zaligmaker nou worden gepredikt. Moet zijn naam, die ene naam tot zaligheid worden voorgesteld. Wel die twee wegen, die drie stukken kan ik u niet onthouden. Mag ik u niet onthouden. En vraag nou geliefde gedurig of de Heere u getrouw wil maken, mij getrouw wil maken, opdat hij als de getrouwe hoofd in ons allerharte leven gestalte zou mogen krijgen. Maar dat ge nou ook, net als die discipelen, Petrus, Johannes, Jacobus, Maria Magdalena, die andere Maria, al die discipelen, niemand uitgezonderd, zou mogen gaan komen tot die kennis van de zaligheid van geliefde daar, hebben ze voor het eerst of opnieuw. Ik zei, Maria had de zaligmaker gezien. Johannes had tot ontdekking mogen komen. Petrus wist er iets van. De Emmausgangers hadden zijn verschijning lief gekregen. Maar er waren die nog hem niet hadden ontmoet. Maar nu aan de avond van de dag hem wel mochten ontmoeten. En in de waarheid van Gods woord zijn ingeleid. Toen hebben ze de schriften leren verstaan. Toen werd de waarheid Gods voor hen geopend. En hebben ze mogen zien al de schatten en al de heilgeheimen in dat dierbare woord verklaard. Nou zijn al deze dingen geschreven. Opdat gij gelovende het leven zoudt hebben in zijn naam. Dat het nou vanmiddag geliefden, vanmorgen of vanavond. En misschien zelfs morgen, op die tweede paasdag. Ook zo voor uw hart en leven geopenbaard en getoond zou worden. Wie? Hij. En niemand anders. Want in hem is het leven. Hij heeft het gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar zalig nou toch die ogen die gezien hebben. Niet. Hoe zalig bij dan? Ga ik niet meer proberen uit te leggen. Daar schiet ik toch grotelijks in tekort. Maar wel zalig hij. Wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf van die welverdiende straf voor eeuwig is onderheven. Ach, dan zie je, geliefde, dat de zaligheid zo groot is, door hem verworven, dat heel de wereld kan zalig worden. Daar zou je wel aan, jong en oud, aan klein en groot, hier en thuis en waar ze ook in ons land zich bevinden en misschien met ons meeluisteren. Maar alle wel willen verkondigen dat Christus Jezus leeft, maar je kunt ze het geloof niet geven in het hart. Dat is ook geen mensenwerk, dat vraagt de Heer niet van u aan of mij, want geloven ze gaven Gods. Maar dit alles is nou beschreven omdat gij gelovende het leven zoudt hebben in zijn naam. Niet in jezelf, maar in zijn naam. Gemeente, maak eens vragen. Hij die zaligheid in hem, maar dat is deelachtig mogen worden. Is het feest in je leven geworden. Door die opgestane zaligmaker. Die kwam. En u ging bekendmaken. Alles wat hij heeft gedaan. Wat blijdschap smaakt. Tamme ziel. Wanneer ik voor hem kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht. Ach, geliefde, dan kan voor de grootste der zondaren, ook in Friese Veen, hoor. Uit genade alleen. Amen. We zingen met elkaar van de 66ste psalm, het 6e vers. Door het dus hoogsten arm het geweld ontogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen met offers aan hem toegezijd. Ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen. U, die in nood mij hebt bood. 66:6. Slotzang voor deze middag is uit 62. Het eerste vers: mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen, mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, mijn toevlucht en mijn hoogvertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. Het eerste van 62. Gaat heen in vrede naar uw huis en dragen de met u de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.